En wij waren in, bij ongeveer het belangrijkste vers waarschijnlijk van het hele hoofdstuk, voor zover ik dat mag zeggen, bij vers 9 namelijk, vers 8 en 9. De scepter zal van Juda niet wijken. Het suggereert, en ik vat even samen kort waar we het vorige keer over gehad hebben, want ik moet er nog bij aansluiten. Het suggereert dat Juda dus al een scepter had. Nou ja, wij weten in ieder geval dat sinds David, die uit Juda was, er een constant, een gecontinueerd koninkrijk zou zijn van het huis van David. Dat de scepter van David niet zou wijken. Dat ging zelfs zover dat toen de Heer het hele land, het hele volk overgaf aan Jerobeam uit Efraïm, toen zei hij tegen Jerobeam, ja, maar dat Juda kun je niet krijgen. Want aan Juda heb ik beloofd dat het huis van David daaraan bevestigd zou worden. Dus dat blijft dan ook zo. Het probleem van die uitspraak is dan vervolgens dat in het algemeen wij zeggen, wij denken, ja, maar er is toch onder de Joden, onder Juda, geen koning meer uit het huis van David. Dan zeg ik, ja, dat is al meer dan 2500 jaar zo. Want het was al zo sinds, laten we populair zeggen, sinds de Babylonische ballingschap. Weet u die? Zedekia was de laatste. En daar bleef het dan bij. Wat we daarna overhielden binnen het Jodendom was wel een koninklijk huis overigens. Men heeft dat over het algemeen ook niet al te goed in de gaten, maar dat is wel zo. Er was wel een koninklijk huis. Ik bedoel, die familie was er nog wel en had zo links en rechts ook zijn erfgenamen. Zoals er in Europa nog allerlei figuren rondlopen die aanspraak zouden kunnen maken op de troon van Bulgarije, van Hongarije, van Griekenland. Noem nog eens wat, Portugal.
Roemenië.
Roemenië, ja, die loopt ook nog rond. Ja, ze zijn die koninkrijken, en dan heb je nog al die Habsburgers die nog rondlopen, weet u wel. Van het Duitse Rijk enzovoort. Dat is allemaal voorbij. En toen het allemaal overal zo'n beetje ophield, hebben wij hier in Nederland alsnog een koningshuis geïnstalleerd. Van een huis wat trouwens al zijn sporen had verdiend in dit gebied. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar er lopen er nogal wat rond. Die heten van koninklijke bloeden, maar een scepter hebben ze niet meer. Dat wil zeggen, koninklijke macht en waardigheid of een positie in die richting hebben ze niet meer. En dat had je in Juda ook, onder de Joden. En in zijn dagen was Jozef de timmerman van Nazareth, de erfgenaam van de troon van David. En daarom wordt hij door den engel in Matthäus 1 ook inderdaad, inclusief de titel, zo aangesproken. Namelijk, Jozef, gij zonen Davids. Heb u dat nog? Wij denken dat het een arme timmerman was, wat wij eronder verstaan, uit Nazareth. Maar het is een beetje een misverstand. Er was iemand van koninklijke bloed. En iedereen wist dat. Daar gaat het maar om. Zie. En daaruit, in dat gezin in elk geval, binnen dat koninklijk huis, werd de Heer Jezus geboren. Die dan prompt ook aangesproken wordt als Jezus, gij zonen Davids. Door wildvreemden. Dat weten ze dus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat de vijandschap laten we zeggen, het Sanhedrin en wie het maar waren die leiding gaven aan dat volk, dat die vijandschap tegen de Heer Jezus in de eerste plaats zelfs daardoor werd ingegeven. Want als hij, maar ik citeer eigenlijk gewoon Johannes 11, als ik me goed herinner, als hij, Jezus, zijn weg zou vinden, dan zou dat hele Sanhedrin naar huis gestuurd kunnen worden, omdat hij dan de macht aan zich zou trekken en het volk achter zich krijgen. Dat is wat de hoge priester, Caiaphas, daar dan ook zegt. Hè? Als we die man laten begaan en het volk volgde hem, ja, dan kunnen wij naar huis, zijn wij onze plaats kwijt. Het was gewoon een machtsstrijd. En niet maar een strijd tegen de een of andere timmermanszoon die op een of andere wijze het land doorging en wat kunstjes deed. Oké, wonderen verrichten en misschien een wat vreemde leer op nahield. waarbij nog de vraag is wat die leer dan zou inhouden eigenlijk. Maar vooruit maar weer. Maar het was een strijd om de macht. Logischerwijze. Niet van de kant van de heer, maar wel van de kant van zijn belangrijkste tegenstanders. Uiteraard. Het verklaart ook hoe een 12-jarige Jezus in de tempel terechtkomt, te midden van al die schriftgeleerden daar en zo. Daar kom je als 12-jarige niet tussen terecht. Tenzij je van koninklijke huizen bent. Tenzij je iemand bent. Op grond van geboorte en afstamming. Die begrijpt u toch? Dat opent deuren. Nou goed, ik ga het er niet verder over hebben. Is de scepter van Juda geweken? Ja, al in de dagen van de Babylonische ballingschap verdween het uit het Joodse volk. Maar het hele punt is dat deze beloften, die trouwens herhaald worden later, zeker in verband met David, dat deze beloften inderdaad vervuld zijn en vervuld worden tot vandaag aan toe, echter niet binnen het Joodse volk. En dat kan omdat er nou eenmaal afstammelingen van Juda zijn die terecht zijn gekomen onder het andere deel van Israël, maar in ieder geval buiten het Joodse volk, maar specifiek onder het andere deel van Israël, namelijk onder de 10 stammen. En daar leeft niet alleen het huis van David voort, maar ook het huis van Juda. Want u zou moeten begrijpen dat er niet eens gesproken wordt hier over het huis van David. Dan zegt u, dat kan ook niet. En dan zeg ik, dat is ook zo, want dat komt pas veel later. Maar hier wordt gesuggereerd dat niet pas David die scepter zou krijgen. Hier wordt gezegd dat reeds Juda een scepter heeft. Dan ben je toch 500 jaar eerder, hoor. Zo ongeveer. Waarschijnlijk nog meer, maar dat doet er nou niet toe. En er wordt gezegd dat hij hem niet kwijt zou raken. Wanneer niet? Speciaal niet in de laatste dagen, dat wil zeggen de dagen sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Zodat ergens die scepter van Juda te vinden moet zijn. En dat betekent gewoon, zodat ergens in de wereld dan toch minstens één erfgenaam of afstammeling van Juda een koninklijke positie inneemt. Minstens één. Sommigen vinden dat vreemd. Achter dat onwaarschijnlijk. Ik moet u zeggen, voor mij is het altijd toch wel enigszins problematisch geweest. Omdat aan de ene kant geleerd wordt, dat staat ook in de Bijbelse naslagwerken trouwens ook gewoon, dat de Romeinen in de tijd alle afstammelingen van David hebben uitgeroeid. En ik heb vroeger ook wel eens gezegd, er zijn geen afstammelingen van David. Want ze zijn uitgeroeid, we hebben er maar één, dat is de Heer Jezus Christus. Ik moet u zeggen dat dat niet klopt. De Romeinen hebben dat weliswaar gedaan, maar dat was binnen het Joodse volk. Binnen het Joodse volk. Maar daarmee hebben ze niet alle afstammelingen van David uitgeroeid. En om de eenvoudige reden dat er nogal wat waren, ook toen, buiten het Joodse volk. En wij weten dat tamelijk nauwkeurig. Ik vind het moeilijk om erover te spreken. Maar laat ik u nou eens even overbluffen. Want we hebben het over generaties, geslachten, een doorgaande generatie door de eeuwen heen. Hoe lang duurt een generatie? Er wordt altijd gegokt, maar. Ja? Nou, mijn gemiddelde komt uit op iets van iets boven de 30 jaar. Als ik generaties doorreken, dan blijkt dat ik er ongeveer 3 heb in 100 jaar. Komt wel ongeveer goed, hè? Maar goed. 3 generaties terug. Kent u de namen van uw voorouders? Hè? Kent u de familienamen van uw beide oma's? Ik vraag het wel eens vaker aan iemand zo. Hoe heet je grootmoeder? Ja, ik heb het wel eens gehoord. Ja. Ja? Zie hoe moeilijk dat is. Omdat je het niet weet en je interesseert het niet en niemand houdt het bij. Maar u hebt toch waarschijnlijk wel eens gehoord van dokter Willem J. Ouweneel dat hij van Karel de Grote afstamt, of niet? Nee. Niet gewoon? Nee. Echt niet? Ja, dat staat op internet. Ja. Wist je dat niet? Oh, ja, dat heeft hij zelf gepubliceerd. Er is een site van, zoek dat maar eens op. Dat is best wel... Er is een site van... Nee, niet van Ouweneel. Er is een site, die heet gewoon Karel de Grote. KarelDeGrote.nl of zoiets. En daar zetten mensen hun stamboom op voor zover die terugvoert naar Karel de Grote. Er staan 122 lijsten op dit moment. Dat wil zeggen vorige week nog. 122 verschillende lijnen van families, mensen die zeggen stam van Karel de Grote, want het loopt zo. En dan stopt hij en dan zeggen ze, en de rest loopt via die route. En dan zeggen ze, dat is de reeksnummer zoveel. Maar in ieder geval, terug naar Karel de Grote. Wanneer leefde Karel de Grote? Nou ja, hij overleed in 814. Dus dat is 1200 jaar geleden. Dat zijn pak een beet, generatie of 40. 41, 42, afhankelijk van hoe vroeg ze erbij waren in de verschillende lijnen. 40 generaties terug. En Ouweneel heeft ervan gezegd of geschreven, dat weet ik niet meer. Hij zegt, nee, ik stam van Karel de Groot af, maar dat is niks bijzonders. Want naar schatting stamt 85% van de Nederlandse bevolking van Karel de Groot af. Ja, er staan toch echt maar 122 lijstjes op die site overigens. Dat klopt, de mijnen staan er niet bij. Ik durf het haast niet te zeggen. Laat ik het anders zeggen. Mijn moeder stamt van Karel de Groot af langs 32 verschillende lijnen. 32 verschillende lijnen. Namelijk van 4 verschillende kinderen van Karel de Grote sowieso al. Want die familielijnen komen bij elkaar. Het gaat me alleen maar om dit beginsel, hè? Dat nou eenmaal zo gaat. En je volgt die lijn. Ja, en jou, ja, dan trouwt er iemand uit de ene lijn met iemand uit de andere lijn. Dan zegt dus zijn neef en nicht. Dan zeg ik, na 10 generaties ook nog? Of nee? Nou ja, achternicht. Maar in ieder geval, die lijnen komen weer bij elkaar, enzovoort. Zo ontstaan meerdere lijnen, enzovoort. 32 lijnen waren dat. Ik heb al een keer hier gezegd, nou ja, het verhaal gaat dat koningin Elisabeth stamt af van David. En toen was er een ongelovige Jood, een orthodoxe Jood, maar een ongelovige Jood, die zegt, ja, Elisabeth stamt van David. Hij zegt, ja, via 56 verschillende lijnen. Dus doe me niet zo moeilijk over dat ze afstand van die en die. En dan moet het daar geweest en dan moet dan via de dochter van Zedekie, ja, ja. Via die prinsessen uit Jeremia. Dan moet het, en dan ging het naar Ierland en daar, weet je wel. En hij zegt, ja, het is een mooi verhaal, maar ook als dat niet waar is, maakt het niks uit. Want het zijn sowieso met die lijn mee 56 verschillende lijnen. En dan denkt u, dat kan niet. Dan zal ik u eens wat laten zien. Niet dat u het kunt lezen, ik kan het ook nauwelijks lezen. En in zichzelf is het een hele puzzel. Kijk, hier heb ik een geslachtsrekening. Een schema, een genealogie. Die is redelijk onderbouwd. Er hoort een boek bij ook trouwens. De genealogie. Die begint hier bij Juda. Met Zera op die uiterst linkse lijn. Die splitst zich daarna trouwens ook. En met Peres aan deze kant en die loopt naar David. En die splitst zich ook via Nathan en Salomo, sowieso in de Bijbel al. Dan heb je hier al 4 verschillende lijnen die zich ontwikkelen. Hebben u dat? Ziet u dat? En dat loopt maar door en dan zit er nog een broer aan zo'n lijn, weet je wel, 2 zonen of meerdere. En die trouwt dan weer met iemand uit die andere lijn en dat ontwikkelt zich. Er komen steeds lijnen bij door de loop der tijd. Dus die kaart die breidt zich ook steeds verder uit. Het is een geweldige puzzel. En hier aan deze kant van de kaart vind je de belangrijkste Europese koninklijke families en de geslachtslijnen daarvan enzovoorts. En ze leiden allemaal terug tot, nou ja, niet allemaal, maar een groot deel leidt terug tot in elk geval de lijn van David, deze lijn. En sommigen komen niet eens bij David, maar lopen daar langs. Naar, dus niet Peres, maar naar Zera. En dan we het toch over Karel de Grote hebben, die staat hier ergens. De Frankische lijn, die gaat inderdaad terug via Troje naar de lijn van Zera. Heb je die nog? Ja, dan kan je zeggen, klopt dat allemaal, wat hierop staat? Nou, waarschijnlijk niet. Maar het is ook niet allemaal verzonnen, hoor. En kijk eens hoe gecompliceerd dat wordt. En hoeveel van die verschillende lijnen je krijgt. En het is lang niet compleet, want ons Nederlands Koninklijk Huis staat er niet eens op. De Belgische nog net wel. Waarom dat is, weet ik ook niet. Van Saxe-Coburg. Van Saxe-Coburg-Saalfeld, ja. Nou, enzovoort. En de Scandinavische lijnen, enzovoort. Maar dat grijpt allemaal in elkaar. Dat wil zeggen, het is helemaal zo'n bijzonder idee niet... dat wij vandaag afstammelingen hebben van Juda... die koningschap hebben, nog steeds. Er zijn niet veel koninkrijken meer... Maar die families die daar aanspraak op kunnen maken, zijn er wel. En algemeen wordt erkend dat met name het Engelse, het Britse koningshuis, onder al die koningshuizen het belangrijkste, het meest dominant is, het meest voor de hand liggende ook, is dan om te wijzen op het Britse koningshuis en te zeggen, nou ja, dat is in ieder geval erfgenaam van niet alleen van Juda, maar specifiek ook via de lijn van David. Wat niet noodzakelijk hoeft trouwens, maar ze komen bij elkaar. En ook dat komt overeen met wat we ooit in het verleden... naar aanleiding van Genesis 38 besproken hebben. Peres en Zera, ik roep altijd... en we weten nou nog niet wie de eerste was... maar achteraf maakt het niks uit... omdat die beide lijnen toch gewoon bij elkaar gekomen zijn. Ik zou u daar tal van voorbeelden van kunnen geven... Maar dan moet u toch even met me mee naar huis. Dan zal ik u laten zien in allerlei geslachtsrekeningen en stamreeksen hoe dat dan gaat. Je volgt ze en dan verdwijnt er een, omdat hij weer samenvoegt met die andere enzovoort. Komt toch weer bij één lijn uit. Verbazingwekkend, want je vraagt je achteraan af of daar een plan achter zit. Dat toch, hoewel het zich afsplitst... dat het dan toch weer op een of andere manier aan elkaar gekoppeld wordt... en dat er dan toch maar weer één lijn overblijft. Maar het gebeurt zo wel. Zo steekt het in elkaar. Had u niet gedacht, hè, dat je je eigen stamboom zo ver terug kunt uitrekenen? Ik zal u nog verder vertellen. Ik heb hier nog wat meegenomen. Die vind ik ook bijzonder leuk. Dat is één van die lui die zegt, die stam van Karel de Grote af. Hè. Zetten ze op internet. Nou goed. En als die reeks dan klaar is, dat zijn een heel stel bladzijden van allemaal namen. Robert I de Vries van Vlaanderen was getrouwd met Gertrude van Saxen-Billum. Daar stam ik ook vanaf. Nou ja, hij is een zoon van Boudewijn V de Vrome van Vlaanderen en Adèle van Frankrijk. En dan gaat hij verder terug en dan kom je hieruit bij Karel de Grote... en zijn vrouw Hildegard. Nou, hij heeft er een stuk of 10 versleten. Dus, nou ja, goed. Maar goed. En dat is die lijst dan, hè? En dat zet hij op internet. Oké, dat is leuk. En dan zegt hij, zal hij voorlezen... als je zo bezig bent met het uitzoeken van je stamboom... kom je soms interessante of zelfs hilarische dingen tegen. Zo vond ik een aantal stamboomreeksen die gebaseerd zijn op bijbelteksten en andere oude geschriften, evenals oud-middeleeuwse verhalen. Hoezeer we het hier over feiten hebben? Goeie vraag. Ergens halverwege de hieronder staande stamreeks raken geschiedenis en legenden elkaar en vermengen legenden zich met mythologie en bijbelverhalen? Je hebt er helemaal niets aan, maar ik vind het wel erg grappig. Wat er precies zo grappig aan is, loop de lijst maar eens helemaal na. En dan beginnen we met Karel de Grote en dan verder terug. Karel de Grote was een zoon van Pippijn de Korte en die was weer van Rotrude van Troje. bijgenaamd Van Trier. En die was weer van Willegarde I van Beieren. En die was weer van Theodor II van Beieren. Dan gaat hij terug van Beieren. En dan wordt het Theobald I van Austrasië. En dan Theodoric der Franken. En dan Clovis I. We hebben het over via Karel de Grote terug. Hè? Clovis I. Kent u Clovis nog? De koning der Franken. Die als eerste koning in West-Europa geacht werd zich te hebben laten doden. Op zijn sterfbed. Moet je vooral niet eerder doen, dachten ze toen. Maar goed. En dan gaat het verder terug. Hele lijst van koningen der Franken. Der Oost-Franken. En dan der West-Franken. En van, dan van, wordt het van de Sicambri. Maar zover gaat dat terug. Dan ben je de dagen van Julius Caesar, overigens. En dan gaat het nog een eindje verder terug. Dat wordt allemaal van de Sicambri. En dan wordt het koningen van de Cimmeriërs. U weet wel, de Kennemers, de Cimmeriërs. Nee, serieus. En dan gaat het zo verder terug. Hele lijst. Die lijsten van koningen zijn bekend namelijk. En dan kom je bij terecht bij Priam III der Cimmeriërs. Koning van Troje. Hij was een zoon van Alexander van Troje. En die was weer van wie het maar was van Troje. En Priam II van Troje. En dan gaat het zo verder terug. Dan krijg je de lijst van de Trojaanse koningen. Nog steeds aansluitend. Wat verder terug. Helenus van Troje. Priam. Weer een Priam van. Dat heette ze nog een paar keer Priam. En dan kom je bij Ilus van Troje. En Trus van Arcadia. En dan Erichtonius van Arcadia. En dan kom je bij Dera, bijgenaamd Darda of Dardanus van Arcadia. En die was weer een zoon van Zera ibn Judea uit het geslacht der Zeragieten. En hij is een zoon van Juda van Israël. En die is weer een zoon van Jacob van Israël. En die is weer een zoon van Isaac ibn Abraham. En dan krijg je Abraham, die was weer een zoon van. Even kijken. Wat stond er? Jaunu. En die was weer een zoon van een Avram. En die was weer een zoon van Heraklim. En die was weer van Pelach van Babylon. En die was weer van Eber ibn Shela. En die was weer van Shala van Chaldea. En die was weer van Kainan de Semiet. En die was weer van Arfaxad van Arapachtis. En die was een zoon van Sem. En die was een zoon van Noach. Hij was een zoon van Lamech, Methuselah, Enoch, Jaremal, Elkanan, Kenan, Enos, Set, Adam en Eva. Hey. Heb je het gemerkt? Je komt onderweg, raak je die Bijbelse lijnen en dan denk je, oh, nou ga, dan volg je die Bijbelse lijn. Nee, gaat het toch weer anders. Wordt een andere lijn gevolgd dan die we in de Bijbel hebben. Waar komt dat vandaan? En die terminologie. Ibn enzovoort. Isaac ibn Abraham. Zoon van Abraham. Dit is Arabisch. Ineens. En er wordt een andere lijn gevolgd. Maar hij gaat gewoon terug. Al die registers door. Helemaal naar Abraham. En dat staat gewoon op internet. En de man die het zegt, die eindigt met. En ik ben niet eens een christen, maar ik kan wel bewijzen dat ik een afstammeling ben van Adam en Eva. Ja. Dat is van een ongelovig. Maar het zijn erkende, tegenwoordig erkende lijsten. En mind you, vooral de laatste 100 jaar is er ontzettend veel onderzoek verricht naar dit soort zaken, naar genealogische zaken. Dat wil zeggen, wie volgde wie op en wanneer was dat ongeveer? We willen graag een complete lijst hebben en niet maar een lijst van een paar en dan een stukje eruit. Daar is ontzettend veel onderzoek naar gedaan en ik gun het niemand, want het is een verschrikkelijke klus om dat uit te zoeken, want dan moet je allerlei bronnen nakijken en afwegen wat dat allemaal is. Het is niet voor niks een vak, genealogie, maar er is enorm veel onderzoek naar verricht. En dit zijn die lijsten, dat komt er zo uit. Met andere woorden, er zijn nogal wat mensen die vandaag leven, die gewoon een hele geslachtsrekening, stamreis kunnen opgeven van nu terug naar Adam. En dit is niet de enige lijst. Dat kan ik je ook nog vertellen. Want ook buiten Karel de Grote om, kom je daar terecht. Ik kan het u demonstreren, dat is echt waar. Dus Toen maar weer. Zo gek is dat allemaal niet. Alleen, wij kennen de naam van onze grootmoeders niet eens. Wat wou je dan verder met die geschiedenis? Dan kun je alleen nog je schouders ophalen. Zo. Ja, is al wel vergezocht. Maar het is helemaal niet vergezocht. Als wij gewoon het een beetje bijgehouden hadden onderweg in de loop der eeuwen, zou het geen enkel probleem geweest zijn. Maar ik moet u wel zeggen dat iemand dat zoiets als het Britse Koninklijk Huis, die hebben dat heus bijgehouden in de loop van de geschiedenis. Wie is. En dan heb je nog altijd, hoe heet dat? Dat boek van Gotha, heet dat? Gotha, Oost-Duitsland. Daarin wordt nauwkeurig bijgehouden de hele afstamming, ook tot vandaag aan toe, van alle adellijke families, met name in Europa enzovoorts. En als er weer eens iemand moet trouwen, nou nu niet meer geloof ik, maar vroeger als er iemand weer eens een keer een moest trouwen, dan namen ze het boek door om te kijken wie er vrij was en wie er aan de beurt was en wat dan misschien het verstandigste was. Die index van Gotha, dat bestaat tot vandaag de dag. Heb je dat? En in Nederland bestaat het ook in het Centraal Bureau van Genealogie. Dan kun je dat allemaal navragen en dan houden ze dat bij. In archieven. En of je de waarde aan toekent, nou ja, dat mag eigenlijk niet, want je kan het zelf uitrekenen. Dat betekent in de praktijk helemaal niks, omdat we het erfrecht als zodanig eigenlijk al lang hebben afgeschaft. En omdat bloedverwantschap, dat is een vaag begrip. En wij komen nooit verder dan procenten. Dat wil zeggen, voor 50% stammen we van onze vader af en voor 50% van onze moeder. En dan krijg je één generatie terug. En dan wordt het nog maar de helft hè, van elk. 25% van je ene opa, 25% van je andere opa en zo verder. Het is de helft, dan ben je twee generaties terug. En dan drie generaties terug wordt weer de helft, en dan weer de helft, dan weer de helft. En ik geef je de verzekering, als je 40 generaties terug bent, maar zover hoef je niet, tot aan Karel de Grote, zeg maar, dan is de officiële bloedverwantschap nul. Nou ja, 0,0000. En het heeft geen zin meer om daarmee iets te bewijzen. De andere kant van het verhaal is dat een. Maar dan wordt het veel moeilijker van, en dat is namelijk helemaal niet meer te controleren. Dat is dat niettemin, en dat is een algemeen bekend gegeven, dat niettemin, hoewel je dit soort bloedverwantschap niet berekenen kunt, is het toch zoiets als dat bepaalde genen dominant zijn. Dat wil zeggen, als er bepaalde genen één keer in de familie zitten, ben je ze zomaar niet meer kwijt. En die drukken een stempel erop. Ben je dan verwant of niet? Ja, maar volgens die berekening van die ik net noemde, van patiënten, helemaal niet. Maar toch zal blijken dat bepaalde mensen eigenschappen hebben die ze over vele generaties overgeërfd hebben. En zo krijg je ook zoiets als een volksaard en zo. Hè? En het ontstaan van rassen, althans bij duiven en honden en katten. En bij het Friese stamboek, daar houden ze wel die boeken bij, hè? Bij koeien. Echt wel. En die duivenmelkers ook, hoor. Hele uitgebreide boekwerken en administratie, wie van wie afstamt enzovoort. Worden allerlei berekeningen op losgelaten. Wordt gekeken of bepaalde dingen erfelijk zijn door de generaties. En zo ja, dan moeten we dat of aanmoedigen of zien kwijt te raken. En zo werken die dingen. Maar het Bijbelse punt blijft gewoon dat Juda zou die troon houden. En let op, die heeft hij dus al fundamenteel in deze dagen. Hoe precies, dat doet er weinig toe. Maar meteen de volgende generatie komen we ze als koningen al tegen. In ieder geval die Zera en zijn zonen. In Griekenland, maar ik geloof dat ik u dat vorige keer ook al gezegd heb. En inderdaad, als stichter van Troje. En vandaar die Trojaanse koningslijn die ik net even een paar namen uitnoemde. Maar die lui die zijn allemaal daar verdwenen, zijn naar West-Europa gekomen. Maar er zit nog steeds dezelfde bloed in. De graven van Holland, ik zal het anders zeggen. De Brederodes, eigenlijk de enige echte officiële adellijke familie die Nederland ooit gehad heeft. De Brederodes stammen van de Van Teylingens. Ja, uit Kennemerland. Hoe zou dat nou komen? Ken van de Kemeriërs, ja. En de Brederodes, dat geslacht is officieel uitgestorven. Officieel, officieus. Het zou kunnen dat er nog wat van... Maar goed. Maar officieel is het uitgestorven. Maar de Brederodes, die werden geacht af te stammen van de graven van Holland. En die werden geacht af te stammen inderdaad van de koningen van Troje. Ze voeren hun geslachtslijn terug tot Troje. En daar heb je net een stukje van gehoord. Een stukje. Klein stukje. En dan komt het ineens allemaal een heel stuk dichterbij. Zie je? Het is niet zomaar een wilde man die opstond en zegt... ik roep mijzelf uit tot graaf van Holland. Noem mij maar graaf. Of zoiets, of baron, of wat dan ook maar. Nee, dus dat komt niet zomaar. Dat berust op een lange traditie. In de dagen dat het nog... waarde werd gehecht aan... een bepaalde familie. Aan stamhuizen heet dat, hè. Met de daarbij behorende wapens enzovoort. Onder de mensen hebben wij het afgeschaft en is het volstrekt verboden in onze samenleving sinds de Franse tijd. En waar het over dieren gaat, is het verplicht. Ja, paarden ook. Ja, paarden ook. Hè. Dat moet je verplicht papieren bij hebben en een stamboom. Bij mensen is dat verboden. Dondert ook helemaal niet waar het allemaal vandaan komt en welke naam je wil dragen, ook niet. Je kunt ook je achternaam, familienaam gewoon veranderen. Dus iemand, ja, maar het is niet makkelijk. Dan zeg ik, oh nee, waarom dan niet? Omdat het geld kost. Ja, dat is met alles zo hier in Nederland. Ja, je moet overal voor betalen. Dus dat vind ik geen argument. Maar men hecht er niet meer aan. Op geen manier. En daar gaat het maar om. Maar dit is helemaal niet onwaarschijnlijk. Integendeel, het kan in alle redelijkheid worden aangetoond. Hoewel bepaalde details dikwijls dan toch wat moeilijk te bewijzen zijn. Maar bewijzen kun je eigenlijk helemaal niks meer. Je moet gewoon geloven toch in wat er in de diverse documenten, actes en oorkondes allemaal staat. Of in de burgerlijke stand. En dat hoef je niet te geloven. En daar is ook in gelogen, dat weet ik ook wel. Dus ja, echt te bewijzen valt er niks. Zelfs van je eigen opa en oma niet. Die heb je toch, hè? Maar als er zoiets als documentatie bestaat die als bewijs mag gelden... dan is dit zeer goed gedocumenteerd. Zal je nog wat vertellen? Want ik praat nou toch even voor het vaderland weg. Ik herinner mij dat in Rome heb je het zogeheten huis van Pudens van 2000 jaar geleden. Daar moet je wel de trap af en onder de grond om erin te komen en bespaar u de moeite, want u mag er toch niet in. Het zijn opgravingen. Ik ken maar één iemand van ons uit ons midden die het gelukt is. Met enig advies en enige aanwijzingen en dat is goed, die mocht er dan in. Martine Jonker was dat, ja. Maar goed, maar je mag er niet in, maar het is verzonken, maar daarbovenop staat een kerk en het wordt geacht de oudste christelijke kerk te zijn in Europa. Bij nader inzien, dat is het niet, het is de oudste christelijke kerk op het continent. Want in Brittannië staat een oudere. Maar dat terzijde, het huis van Pudens. Maar in die kerk die erop gebouwd is, er waren wandschilderingen van die familie oorspronkelijk van Pudens. Die schilderingen zijn van later datum. En u weet wie dat was toch, Pudens? Pudens en Claudia. Claudia was de dochter van Caradoc in Brittannië. En Pudens was een zoon van een Romeinse senator. Die zijn getrouwd en die hebben dat... huis gekregen toen pa Caradoc terug naar Brittannië ging na zijn gevangenschap. En het heette toen Palatium Britannicum. Het Britse paleis. Dat willen ze nu niet meer weten. Ze noemen het gewoon het huis van Pudens. Maar hoe dan ook, er is een kerk opgebouwd enzovoorts. En er zijn wandschilderingen ergens boven, achter die koepel. Daar kom je ook trouwens niet in, dat zit altijd op slot. Maar daar zijn of waren wandschilderingen van die familie van Pudens, namelijk de dochters Pudentiana en Prasede en zo. Er hangt een heel verhaal aan vast. En Pudens en Claudia, dat weet je, die zijn die uit 2 Timotheus 4, hè? De laatste versie van 2 Timotheus, die heb ik het over. Hè? Maar die waren wandschilderingen. En ik heb me laten vertellen dat die wandschilderingen, die zijn heel erg verbleekt. Je kunt ze eigenlijk niet meer zien. Nog een beetje vage kleur. Maar er zijn ooit kopieën van gemaakt. Dat wil zeggen, ze zijn overgetekend. En waar zijn die dan? In Windsor Palace. Het Britse paleis Windsor. Dat is eentje westelijk van Londen, zeg maar. Een van de koninklijke paleizen. Maar dat Windsor Palace is een museum. Maar het is een paleis. Of je die dingen daar zien kunt, weet ik niet. Maar de vraag is, hoe komen ze er in vredesnaam bij dat er kopieën van gemaakt worden en die verdwijnen niet naar het Louvre of waar, want daar hoort het dan, vind ik, of zo, maar een van de grote, of Berlijn, een van de grote musea, altijdkundige musea in Europa. Maar hoe komt het in Windsor Castle, wat eigenlijk toen dit gebeurde, nog gewoon een privé paleis was van het Britse Koninklijk Huis? De vraag is, hoe komt het daar? Waarom? En daar is maar één antwoord op. Het was familie. Het zijn afbeeldingen van familie van 2000 jaar terug. En dat is wat het is. Ik bedoel maar, die lui weten dat huis wel. Ze zullen het je alleen nooit zeggen. Die houden zich op de vlakte, die blijven op de achtergrond, die laten het voor wat het was. En ze hebben zo een eigen leven, een eigen wereldje waarin ze leven enzovoorts. Maar het is hun wel bekend. En daar gaat het maar om, hè. Dat u dat niet weet, dat ik dat niet weet. Oké. Maar wij kunnen het wel weten. En deze kaart, ja, die is gewoon gepubliceerd. Die kun je dus waarschijnlijk nog steeds wel kopen met het boek erbij enzovoorts. Het is niet geheim. Maar als u denkt, dat koop ik even in de boekhandel hier, dan weten ze het echt niet, hoor. Je moet een beetje de route weten, maar het is er allemaal wel. Als je daarna gaat zoeken, kom je er vanzelf bij terecht. En daar gaat het maar om. De scepter is van Juda niet geweken. Hij is van David niet geweken, maar van Juda ook in ieder geval nooit. En lang voordat David het koningschap ontving en de eer zijn beloften aan David deed, was er al lang sprake van een dominant koningshuis uit Juda, via de lijn van Zera en Darda en Ethan en Teman en wie ze maar waren, uit die kant van de tweeling. Hebben jullie er nog? En toen het aan de andere kant van de tweeling, bij Peres namelijk, via David fout liep, toen zijn de laatste dochters daarvan, om zo te zeggen, zijn gehuwd alsnog met die tak van de familie en ze kwamen ze alsnog bij elkaar. Is dat een truc? Ja, misschien is het een truc, maar ik zou u er talloze voorbeelden van kunnen geven uit de geschiedenis, uit de recentere geschiedenis waarbij het zo gegaan is. Echt waar? Want zo werken die dingen dan. Zo gaat het dan. Al of niet bestuurd, zal ik maar zeggen. Maar dan, het gebeurt. En ik denk dat dit gewoon bestuurd was van Gods wegen en dat het onderdeel uitmaakt van zijn plan. En dat is nog altijd het antwoord op de grote vraag uit Genesis 38. Wie van de twee heeft nou het eerst geboorterecht? Peres of Zera? En het antwoord is, maakt niks uit, het is één lijn geworden. Ze zijn bij elkaar gekomen en wat er zich ook uit ontwikkelt, het is één en dezelfde lijn. Heb je dat? Kortom, wat er uit voortkomt, stamt van zowel Peres als van Zera af. Nou ja, en dat is waar het over gaat. Toen was er nog iemand die zei, ja, maar dat soort lijnen lopen toch alleen via de man? Dan moet ik u zeggen, nee, de Bijbel stelt uitdrukkelijk dat het erfrecht bij geval wel degelijk loopt of lopen kan via de vrouw. Onder omstandigheden. Dat is het verhaal van de dochter van Selaviat enzovoort staat specifiek apart vermeld in de Bijbel dat het zo gaat. En het blijkt trouwens, heb ik achteraf gevonden, dat dat ook in ons West-Europese erfrecht ook het geval is. En dat de term erfdochter, die wij dan in de Bijbel tegenkomen, in de Statenvertaling, dat dat een heel normale uitdrukking is, gewoon uit de Nederlandse taal. Ik dacht vroeger, dat heb je alleen in de Bijbel. Dan noemen ze dat een erfdochter. Ze hebben een woord moeten bedenken. Maar het blijkt achteraf dat dat helemaal niet het geval is en dat het een normale uitdrukking is in verband met erfrecht en genealogie enzovoorts. En geslacht sterft uit. Het zijn geen mannelijke erfgenamen, alleen een vrouwelijke enzovoorts. En wat ze heeft aan erfenis, erfgoed, eventueel troonsrechten, komt bij haar eventuele echtgenoot terecht. Of bij haar eventuele zoon, of wat dan ook maar. Maar de erfenis loopt dan inderdaad via de vrouw. Zo werkt het nou eenmaal. Dat is in de Bijbel zo, dat is daarbuiten ook zo. Kortom, zo bijzonder is het eigenlijk helemaal niet wat hier staat. Het hele probleem is dat wij er totaal geen idee van hebben hoe die dingen in elkaar steken. En we hechten er geen belang aan. Het wordt ons niet onderwezen. Wij weten het niet dus. En zeggen, nou ja, aangezien het koninkrijk niet meer bij Juda berust, is deze belofte dus niet van toepassing toe, maar pas als de Messias wederkomt of zo, dan zal de troon van Juda niet meer wijken. Of God heeft aan de Heer Jezus een troon gegeven in de hemel, dan hoeft hij op aarde niet meer te zijn. Dat is de Calvinistische variant, die plaatst namelijk de troon van David in de hemel vandaag. Ik moet het netjes zeggen, maar de... Ja, ik vind het gewoon flauwekul. Maar dan is men ook van een toekomstig duizendjarig rijk af. Hè. De Heer is al gezeten op de troon van zijn vader David in de hemel en daarmee zijn de beloften vervuld. Waarbij men trouwens voorbij gaat aan de 600 jaar vanaf de Babylonische ballingschap tot aan de Heer Jezus Christus. Want toen was er toch ook geen koning onder het Joodse volk. Ja, wel een geslachtsrekening, maar geen koning. Maar geen koning. Dus ja, houd ook op. En dan zegt men weer, nou ja, de Heer heeft het wel beloofd, maar hij heeft er spijt van gekregen. Of men zegt, de Heer heeft het wel beloofd, maar het was voorwaardelijk. Ze hebben niet goed opgepast, dan neemt de Heer het weg. En als u niet oppast, raakt u ook uw eeuwig leven nog kwijt. Zo snel komt dat er niet achteraan, maar dat is de consequentie, hè, daarvan. Nee, de Heer is trouw aan zijn belofte en hij zegt tegen Jerobeam om Davids wil. En die was al lang overleden. Maar hij had nu eenmaal belofte gedaan aan David en hij deed zijn gestand. En zo is het dus ook gebeurd. Er zit een continuïteit in dat koningshuis. Dat het lastig te volgen is, dat er hier en daar een zwaai in zit. Een afwisseling. Ja, dat is inderdaad waarom hier staat de scepter zal van Juda niet wijken. Terwijl het er zo uitziet, zegt de Bijbel. Ja, het mag er wel zo uitzien, maar daarom is het nog niet zo. En wat de profeet zegt, maar ik denk dat ik die al eerder heb aangehaald. Wat de profeet zegt, is die troon die zal omgekeerd gesteld worden in de Statenvertaling. Die zal... Er zal een keer inkomen, dat wil zeggen, zal een andere richting opgaan. En nog een keer, en nog een keer. En daarna, zegt de Heer, zal ik die troon of die kroon geven aan degene die daarop recht heeft. En dat is pas in de wederkomst van Christus. Dat heb ik u toch verteld, of niet? Anders zoek ik hem nog op, hoor. Drie keer een keer. Dat wil zeggen van Jeruzalem naar Ierland, van Ierland naar Schotland en van Schotland naar Londen. En daar blijft hij tot de wederkomst van Christus. En die krijgt dan de troon. En dat is wat Elisabeth de Eerste, wanneer was dat? 16 zoveel, geloof ik. Koningin Elisabeth de Eerste uit Engeland. Een beetje tragische vrouw, maar heel sterk in ieder geval. Maar die heeft ooit een keer ergens laten optekenen dat het haar een eer zou zijn om als Christus wederkomt, om haar kroon aan zijn voeten neer te leggen. Wist je ervan of niet? Waar komen die teksten vandaan? Ik bedoel, hoe ze haar teksten, zo van mijn kroon aan zijn voeten neerleggen. Dan moet ze toch wel het een en ander geweten hebben. En dat bedoel ik maar, hè. Nou goed. Wat moet ik nog meer van Juda zeggen? Oh ja, er staat ook nog in vers 11. Hij bindt zijn jonge ezel, ik vind het mooi hoor. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En nog een keer hetzelfde, met een paar andere woorden. En het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Zodat je hebt een jonge ezel. Maar gewoonlijk is een jonge ezel dan toch het veulen van een ezelin. Toch? Dat schijnt zo te wezen. En dan heb je nog een wijnstok. Nou ja, een edele wijnstok of zelfs de edelste wijnstok is ook een wijnstok. Kortom, het staat er twee keer en de tweede zin is iets uitgebreider dan de eerste. Maar als we het nou hebben over een ezel, dat wil zeggen over een ezelin en dan het jong, het veulen van een ezelin, dan zou je toch moeten begrijpen dat het iets van doen heeft met de uitspraken uit Zacharië hoofdstuk 9. Nou ja, oké. Okay. Met de uitspraken in Lucas 19 dan, bij de intocht in Jeruzalem. Maar het komt uit Zacharië 9 natuurlijk. Een ezelsveulen, een jong ener ezelin, en de Messias zou komen, zie uw koning komt, en hij is een heiland, een verlosser, en hij komt op een ezelsveulen. Op het jong, mannelijk jong wel te verstaan, ener ezelin staat daar. Kortom, die begrippen ezelin en dan een mannelijk veulen daaruit, die brengen ons bij de Messias. Of althans, dat veulen brengt ons de Messias. En die is de zoon van David. Het geval van Zacharië 9, die kent u toch wel, of niet? Ik doe het misschien wat te gemakkelijk, maar... Zacharië 9, vers 9. Vreug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel. Namelijk op een veulen. In het Engels staat daar een colt. Want een colt, C-O-L-T, is niet maar een proppenschieter. Een colt is een mannelijk ezelsveulen. En dat die mannelijk is, kan je hier niet zien, maar dat is wel wat het is. Hij komt rijdend op een ezel, en dan niet en, maar gewoon namelijk, want dat is wat het woordje en betekent. Namelijk op een veulen, het jong der ezelinnen. En zo wordt ook letterlijk, ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem, die ezel geregeld, hè. En dan staat er een ezel, jong en ezelin, waarop nog nooit iemand gezeten of gereden had. Hij had nog nooit een last gedragen. Want de ezelin, een jukdragende heet die ook, hè. Een jukdragende ezelin, bij gelegenheid, is een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël, maar onder het juk, onder de wet. Dat tegen de zin van de ezel dus, maar in ieder geval het jukdragende. Daar zou een veulen, dat wil zeggen een mannelijk kind, uitgeboren worden. En u wordt geacht te begrijpen dat dat slaat op de gemeente. Die mannelijke zoon, die geboren zou worden uit de vrouw die zwanger is uit Openbaring 12. Of Leviticus 12 mag voor mij ook. Ik ga die dingen nou toch niet uitleggen, maar het gaat om het beginsel dat je dat herkent. En toen de Heer kwam bij die zogenaamde intocht, reed hij dus op dat veulen, mannelijk veulen, en die was bekleed met de klederen van de discipelen. Zat er allemaal bij. Hij leek dus erg op de discipelen, omdat hij de kleding van de discipelen droeg. Maar dat is het hele punt. Wat die ezel uitbeelde, is wat de discipelen ook uitbeelden. Namelijk de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Die eerstelingen die de Heer volgen. Het gelovig overblijfsel van vandaag. Want dat is sowieso wat de ezel uitbeeldt. Gelovig overblijfsel, altijd, hè? U weet, die ezels zijn altijd zoek. Heel de Bijbel door, er is altijd iets mee. En dan worden ze toch weer gevonden. Ze zijn er wel, maar ze zijn wat eigenzinnig. Dat wil zeggen, ze laten zich niet onder de wet brengen. En als ze er toch onder moeten, dan proberen ze er onderuit te komen. Want ze leven uit geloof, niet uit werken. Nou ja, en daaruit wordt dan die mannelijke ezel geboren, die nog nooit een last gedragen heeft, die nooit onder de wet geweest is, zal ik maar zeggen. Die wordt geboren in vrijheid, om zo te zeggen. En hij draagt wel wat, net als wij. We zijn vrijgemaakt van de wet, daar leven wij niet onder. We zijn vrij, ik zeg het van harte en ik zeg hem altijd meteen achteraan. En we zijn dienstknechten van Christus. En hij bedient zich van ons. Dat wil zeggen, wij dragen hem als het ware. Dat heb je toch, hè? Dat beeldje is, mag toch niet moeilijk te volgen zijn. Maar dat hele beeld wat je voorgeschoven krijgt bij de intocht in Jeruzalem is een afbeelding van de wederkomst van Christus, wanneer hij komt samen met heel zijn gemeente die zijn lichaam is. Daar is dus die ezel de uitbeelding van. Maar datzelfde plaatje is ontleend aan Genesis 49. Aan het verhaal over Juda. Er is iets met een ezelin en een mannelijk veulen daaruit. En waar brengt je dat? Ja, in Lucas 19 en waar het nog maar meer staat, de geschiedenis van de zogeheten intochttocht. En dat brengt je dus inderdaad bij onze tegenwoordige bedeling, waarbij de voortzetting van de heilsgeschiedenis aan het Joodse volk werd afgebroken, maar waarbij we de Heer zien tezamen met de zijnen. De koning uit Juda, de man met de scepter, dat is onze heiland inderdaad. En wij behoren bij hem, wij horen bij die gemeente van eerstelingen. En het is vervulling van profetieën die aan Juda gedaan zijn en via David en via Christus dan bevestigd zijn geworden. Zo loopt die lijn. Kortom, het is messiaanse profetie uiteindelijk. De scepter zal van Juda niet wijken enzovoort. Iets anders is dat je in het algemeen toch ook moet leren zien dat die lijn uit die koning van die stamreeks uit Juda beschouwd wordt, in ieder geval sinds het nieuwe verbond is aangebroken, dat wil zeggen sinds de verschijning van de Messias, dat die stamreeks tegelijkertijd een lijn is van wat je moet noemen het gelovig overblijfsel. Want zij, die koningen uit dat huis, die zijn verantwoordelijk voor het bewaren van het woord Gods, daarmee ook van de prediking van het evangelie enzovoorts. En dat is ook hoe het komt dat met name de Britse vorsten geacht worden hoofd van de kerk te zijn. Zo heet het niet, maar in de volksmond wel. Ze zijn defender of the faith. Maar toe maar. In de praktijk werden ze geacht niet alleen in het land ambtenaren aan te stellen, want dat is wat koningen zouden doen onder andere, maar ook in de kerk. En in Nederland hebben ze dat ook nog gedaan. De 19e eeuw, verder terug kan je niet, want toen was Nederland geen koninkrijk. Maar die Willem 1, 2 en 3, die stelde de predikanten aan in de kerk, hoor. Het was gisteren, gisteren was ik nog in een kerk. Er hing nog een kopie van zo'n oorkonde. Ik weet niet meer welke het Willem, het zou Willem III geweest zijn. Het was iets van 1844 of zo. En de koninklijke goedkeuring voor de aanstelling van een predikant daar en voor de vestiging van een gemeente van afgescheidenen heette dat al. En daar in Den Bosch. Want daar was ik. Het werd door de kroon aangesteld, officieel. En daarom heette het ook de Nederlands Hervormde Kerk. Of ik daar blij mee ben? Nee, daar ben ik niet blij mee. Maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat om het beginsel, want een beginsel is het nog. Dat het uit de hand loopt en dat het verkeerd gaat tot je dienst. Maar het beginsel blijft zo. Namelijk dat de burgerlijke overheid, en dat heet de koningin nou eenmaal, verantwoordelijk is wel degelijk voor religieuze zaken. Al zal ik er niet voor stemmen dat de overheid zich met ons kon bemoeien. Ik ben blij dat het gescheiden is. Maar eigenlijk hoort het niet zo. Dan wordt de overheid verantwoordelijk gehouden voor de godsdienst. In ieder geval voor de vrijheid daarvoor, maar wel degelijk ook voor de richting die daaraan gegeven werd. In Nederland was het ook zo, en in Engeland is het nog zo, dat de predikanten betaald worden door de kronen, officieel. Ik had een goede kennis in Engeland, die was predikant voor de Anglicaanse kerk. Ik heb hem wel eens gevraagd, daar hoor je toch helemaal niet in thuis, in die Anglicaanse kerk. Hij zei nee, maar als ik bij welk ander genootschap of club of denominatie predikant zou zijn, dan loop ik altijd het risico dat ze me eruit gooien omdat ze het niet eens zijn met wat ik ze leer enzovoorts. Ze zeggen, nou ben ik gewoon bij de Anglicaanse kerk en die bemoeit zich niet met de leer. En ik krijg gewoon een salaris en ze kunnen me er niet uitschoppen. En ik heb de autoriteit van overheidswegen, ik heb de overheid achter me en ik kan prediken wat ik wil. Was nou mooier dan dat je kan prediken wat je wil en je hebt de overheid achter je. Ja, daar is ook wat voor te zeggen. Maar ga er maar aan staan. Denkt u er maar eens over na. Het zijn allemaal dingen die wij niet kennen in onze samenleving. Maar zo werken die dingen van oudsher wel en ze zijn ook volstrekt bijbels. Hoe dat ook zij, het betekent inderdaad dat als ooit de Messias komt, komt hij via Juda. Als ooit die koning komt, komt hij via Juda. En als ooit, maar zo kan je het eigenlijk niet zeggen, maar als ooit die gemeente gebouwd zou worden, zou het wel degelijk zijn via Juda en via deze beloften met betrekking tot een scepter. En het is inderdaad de Heer Jezus, de zoon van David, die hoofd is geworden van de gemeente, die als hoofd aan de gemeente gegeven is en die zelf zijn gemeente bouwt enzovoorts. Dat hij dat dan weer doet, niet specifiek uit Juda, maar juist in bijzonder uit die andere stammen van Israël. Ja, dat is waar, maar dat doet verder niks ter zake. Het begin van de gemeente ligt wel degelijk bij Juda dus, hè? Bij de Heer Jezus zelf en bij ook die eerste generatie apostelen. Naast deze woorden van Jacob over Juda hebben wij ook nog uitspraken van Mozes over Juda. Dat is in Deuteronomium, hoofdstuk 33. Dat is dat hoofdstuk waarboven staat Mozes zegen de 12 stammen. Daar vinden we dus ook uitspraken, profetieën eigenlijk dus, over de diverse stammen van Israël. Op een andere manier dan in Genesis en bovendien niet beperkt tot de laatste dagen, maar gewoon in het algemeen. En daar staat over Juda in Deuteronomium 33, vers 7. Kijk, in vers 6 staat nog iets over Ruben, ik weet niet of ik die besproken heb. Dat Ruben leven en niet sterven en dat zijn lieden van getal zijn. Normaal betekent dat ze zouden zich erg vermenigvuldigen en dat is ook inderdaad gebeurd. En Franken vind je dus inderdaad overal. Ook in Nederland, overigens, uitgebreid. Vooral in het zuidelijke gedeelte. En de indruk heb ik persoonlijk dat die Franken een voorkeur hebben voor het Rooms-katholicisme boven het protestantisme. En het valt ook redelijk goed aan te tonen, ook binnen Nederland zelfs, dat de gebieden waar Rooms-katholicisme domineert, dat die sterk Frankisch van oorsprong zijn. Maar goed, dat hoef ik allemaal niet te vertellen, denk ik. Maar ik moest het hebben over vers 7, Juda. Dit is van Juda, dat hij zeide: Hoor, Heere, de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn en zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden. Wat je in zo'n vers dus leest, impliciet bedoel ik, is dat ooit een keer Juda zou bidden en dan zal Juda verhoord worden. Bovendien, Juda wordt geacht te zijn afgezonderd van zijn volk. Dat staat er. Want er staat, breng hem weder tot zijn volk. Dan moet Juda dus eerst afgedwaald, afgezonderd zijn van zijn volk. Waarna je de vraag moet stellen natuurlijk, maar wat is dan zijn volk? Nou, het meest voor de hand liggend is, nou ja, Israël. Maar dan niet het Joodse deel. Want dit is het Joodse deel. En het Joodse deel zou teruggebracht worden tot zijn volk. Dat zegt het dus omgekeerd ten opzichte van wat wij wellicht gehoord hebben of denken. De gedachte is of Juda, dat is Israël en meer is er niet. Dat is de meest verbreide gedachte. Dan heb je nog de Gileasten, dat zijn wij dan. Hè? Wij geloven in een koninkrijk van Christus op aarde, in letterlijke vervulling van die profetieën. Dan geloven we dus ook dat die 10 stammen nog een aparte functie vervullen in onze dagen. Want ze zullen, net als Juda, zullen ze als alle stammen van Israël terugverzameld worden naar Canaan, om zo te zeggen, en gebracht worden in het koninkrijk. En het land zal ook onder de diverse stammen weer verdeeld worden, zoals aan het eind van Ezechiël nog beschreven wordt. En bovendien hebben we natuurlijk de profetie uit Ezechiël 37, geloof ik. Wat was die profetie van de dal der dorre doodsbeenderen, en waarbij sprake is van die twee houten, Juda en Efraïm, die weer één zullen worden als de Messias komt. Dus wij geloven dat die 10 stammen nog ergens zijn. En degene die dat geloven, die denken dan in het algemeen dan toch, want daar hoor je het meest over, dat hier en daar nog ergens een groepje mensen woont van een paar honderd man of een of andere stam ergens in Azië of misschien zelfs wel in Afrika, die dan misschien behoren tot een van die 10 stammen, of ze zijn een van die stammen van Israël of wat dan ook. En hoe weten we het dan? Nou, omdat ze er wat Joodse gebruiken op nahouden. En dan schiet ik onvermijdelijk in de lach, want dat is het beste bewijs voor dat ze dat dus niet zijn. Want de 10 stammen hebben met het judaïsme nooit van doen gehad. Judaïsme is pas ontstaan lang, heel lang, nadat de 10 stammen al lang van de toneel verdwenen waren. Dus dat kan ook al niet. Maar goed, dan denken wij, nou ja, maar de Heer weet wie ze zijn en waar ze zijn, en die zal ze dan ook terugbrengen en ze alsnog aan Juda toevoegen. Want we weten alle dat het koninkrijk, als het geopenbaard wordt, gebeurt het via Juda, via het Joodse volk. En dan die 10 stammen ook nog, en die worden dan aan het Joodse volk toegevoegd in de toekomst. Maar de aardigheid is dat het hier dus precies andersom staat. Er staat in Deuteronomium 33, breng hem, breng Juda weder tot zijn volk. Op grond van gebed. En de Heer zal dat gebed verhoren en dan wordt Juda teruggebracht bij de rest van Israël. Waarbij dus niet de 2 stammen Juda normerend zijn, maar de 10 stammen van Israël zijn de norm. Merkwaardige wijze. Heb u dat? En meer wordt er over Juda niet gezegd, en over koninkrijk wordt verder ook niet gesproken, maar het suggereert dat die 10 stammen dus blijkbaar eerder deel krijgen aan de messiaanse zegeningen dan Juda. En dat Juda pas later op een of andere wijze daaraan zal worden toegevoegd. En er blijft niks anders over dan te constateren, of op zijn minst de suggestie te aanvaarden, dat dus die 10 stammen in onze dagen reeds deel hebben aan messiaanse beloften. Want Juda krijgt er sowieso deel aan in de dagen van de wederkomst van Christus. Als eerste. Maar dan, daaraan moeten dan nog de 10 stammen vooraf gaan. Dat kan niet anders zijn dan in onze dagen. Heb u dat? En dan maak ik eerst het vers even af, want er staat... Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. Dat is een woordspeling op de naam van Juda. Want Juda komt van Jad en Jad betekent hand. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. Betekent gewoon dat hij voldoende heeft meegekregen om... om tot geloof te komen, om tot bekering te komen. Dat wat hij in zijn handen heeft, dus, is eigenlijk het idee, hè? Hij heeft genoeg in handen, heet niet voor niks Juda. Hij heeft genoeg in zijn hand om, om daaruit tot bekering te komen. En dan staat er, en zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden? Nou ja, dat is wat uiteindelijk gebeuren zal in de dagen van de wederkomst van Christus, inderdaad. Wanneer het Joodse volk tot geloof gekomen is en te midden van de vijand daar moet beginnen met... Een terugkeer naar het beloofde land, de herbouw van Jeruzalem na de 70ste week van Daniël. En dat is een tijdstip waarin die 10 stammen nog niet terugverzameld zijn. Dat komt logischerwijze pas later, want het koninkrijk begint, in zijn openbaring althans, bij Juda. Maar in de loop van de historie betekent dat Juda zal gebracht worden op hetzelfde spoor en in dezelfde positie als Israël, de 10 stammen. En die 10 stammen als dragers van het eerst geboorterecht... die zijn de eersten die aan de Messiaanse zegeningen deel krijgen. Maar dat is nog in de dagen waarin het koninkrijk verborgen is. Staat het nog ergens in de Bijbel? Ja, er staat nog ergens in de Bijbel. Namelijk in Jeremia hoofdstuk 3. Jeremia hoofdstuk 3... Ja, dat is op zich al een belangwekkend hoofdstuk in verband met die 2 en 10 stammen problematiek. Omdat in dat hoofdstuk Israël beschouwd wordt als 2 vrouwen. En ze heten gewoon Israël en Juda. Zodat je maar beziet dat dat 2 verschillende dingen zijn, hè? En dat Juda niet zomaar Israël is. Integendeel, je hebt daar... Het 10-stammenrijk onder de naam Israël. En er staat, dat ging over tot hoererij. En Juda volgde het voorbeeld van Israël. En zo is het in de loop van de geschiedenis ook gegaan. Israël als 10-stammenrijk heeft altijd afgoderij bedreven. Juda is datzelfde spoor gevolgd. De 10 stammen zijn onder het oordeel gekomen en dus in ballingschap. En Juda is ook datzelfde spoor gevolgd. En dat wordt hier beschreven. Maar terwijl dan gesproken wordt over hoe het alsnog met Juda dus ook zou gaan... dat gebeurde ook in de dagen van Jeremia... zou in ballingschap verdwijnen... komen wij terecht in vers 11 inmiddels van Jeremia 3... Dies de Heere tot mij zeide, gewoon daarom zeide de Heere tot mij. De afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Terwijl juist stond hiervoor dat Israël het slechte voorbeeld heeft gegeven, waardoor ook Juda dat slechte voorbeeld volgde. Maar... In de dagen van Jeremia was Israël al 100 jaar geleden in ballingschap verdwenen. En nu zou in de dagen van Jeremia het 2-stammenrijk in Babylonische ballingschap verdwijnen. Maar voordat dat gebeurt krijg je deze profetieën. En het idee is hier in vers 11 dat niettemin de afgekeerde, de afvallige, de ontrouwe... Israël haar ziel meer gerechtvaardigd heeft dan de trouweloze Juda. Waaruit volgt dat die 10 stammen, nadat ze verdwenen waren en het rijk vernietigd was geworden, dat die 10 stammen dan toch tot op zeker niveau zich bekeerd hebben tot de Heer in hun ballingschap. En daarom hebben zij hun ziel meer gerechtvaardigd dan Juda. En lees nou eens mee. Vers 12, ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. Dat zijn de tinstammen die naar het noorden, in noordelijke richting althans, waren weggevoerd. Roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël. Let op, dat wordt niet geroepen tegen Juda, onder wie de profeet verkeert hier, maar tegen een volk dat meer dan 100 jaar geleden verdwenen was, uiteindelijk in Assyrische ballingschap en naar het noorden was weggevoerd. Dus bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heer, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heer, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde onder alle groene boom. Maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen. Een belofte van zegeningen dus, hè? Voor althans een deel van het volk, uitgedrukt in 1 uit een stad en 2 uit geslacht. En ik zal u brengen te Sion, wat het maar was, enzovoort. Maar het suggereert een op zijn minst een gedeeltelijke bekering van de 10 stammen... en zelfs reeds in die dagen. En dat het ook zo geweest is, ja, dat vind je elders ook in de Bijbel, maar ook in andere literatuur trouwens, hoor. En ik zal u herders geven, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. Gij zult vermenigvuldigd en vruchtbaar worden, en wat het maar was, dat is inderdaad het geval geweest. Maar daarna staat er, neem ik een draad op in vers 17... Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des Heeren troon, en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heeren naams wil, te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. Daar ben je terecht in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard, inmiddels. Want die bekering van die 10 stammen is in hoge mate van toepassing op onze tegenwoordige bedelingen. En als dat verhaal dan verder gaat, ja, dan kom je in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar die hangt samen met de bekering van Juda eerst. En dat vind je prompt in het volgende vers. Vers 18. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Met andere woorden, dan zal Juda alsnog tot bekering komen in navolging van Israël, dat al eerder tot bekering gekomen was. Eigenlijk is het zo dat de geschiedenis van die beide huizen van Israël min of meer hetzelfde is, maar ten opzichte van elkaar verschoven. Wat met Israël eerst gebeurt, gebeurt met Juda later. En dat begint met de afgoderij, vervolgens de ballingschap en dan de bekering. En bij Juda begint dat pas later. De afgoderij, de ballingschap, daar leven ze nog in. En een bekering straks in de dagen van de wederkomst van Christus. En zo wisselt de geschiedenis zich af. Terwijl de een met de afgoderij bezig is, dient het andere de Heer. En andersom. En zo gaat het de geschiedenis door langs 2 lijnen. Voeg je de beide lijnen samen, dan heb je gewoon een stabiele gegeven. Namelijk, de Heer heeft beloften gedaan en ze worden gewoon vervuld. Het zij aan het ene huis, het zij aan het andere huis. Hebben we die nog? Het is gewoon een algemeen principe wat je moet leren. Wat wij helaas zijn kwijtgeraakt. Maar hier staat inderdaad, het huis van Juda zal gaan tot het huis van Israël. Dat moet logischerwijs en binnen het verband van het hoofdstuk zijn in de dagen van de wederkomst van Christus, dus in de oprichting van zijn koninkrijk. En dat is precies wat Mozes reeds zei in Deuteronomium 33. Hoor, Heere, de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. En dat is wat Juda zal doen in de toekomst. De naam des Heeren aanroepen als volk. Ik roep altijd meteen, dat betekent dat een of andere regeringsvertegenwoordiger van het volk dat doet. Namens het volk. In welke functie dan ook, want daar heb ik geen idee van. Maar als het was zou geweest zijn in de dagen van de Heer Jezus, zou het de hoge priester geweest moeten zijn. Of misschien koning Herodes. Had ook nog gekund. Maar dat is niet gebeurd. Maar in de toekomst zal de hoogste Joodse gezagsdrager zal de naam des Heeren aanroepen namens het volk. Dan zal de Heere horen en hij zal verschijnen op de Olijfberg. Dat is het verhaal. En dat is in een tijd dat ze hulp nodig hebben. Het is in de dagen van de grote verdrukking, immers. En dat is precies wat hier in de Deuteronomium 33 ook staat, hè. Gij zijt hem een hulp tegen zijn vijanden. Of aanvoegende wijze, zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden. En ook zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. Wel nu, het Joodse volk heeft genoeg in handen om tot bekering te komen. Zij kennen de Bijbelse waarheid. Althans, ze beschikken daarover. Zo sterk dat vele christenen sterk propaganda maken in onze dagen voor het feit dat wij onze Bijbels van de Joden hebben ontvangen. Ik vind dat een overdreven voorstelling van zaken. Maar er zit een kern van waarheid in natuurlijk. Ze hebben die Bijbel ook. En wij lezen hier uit het Oude Testament hoofdzakelijk vanavond. Wel nu, dat hebben ze in ieder geval. Ze kunnen dat weten, ze hebben een traditie daaromtrent enzovoorts. En die heren kennen zij uit hun eigen geschiedenis. Kortom, uit de Tenach. Ze hebben voldoende meegekregen om te weten dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Dat staat gewoon zwart op wit letterlijk zo in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament uiteraard wordt het aangehaald. En het zal ook gebeuren. Niet primair door de prediking van het evangelie. Hoewel dat ook moet plaatsvinden en zal plaatsvinden. Maar primair onder de omstandigheden van de grote verdrukking. Wanneer men überhaupt geen andere optie meer heeft. En wanneer men zal doen wat onder het Jodendom tot vandaag strikt verboden is. Namelijk de naam des Heeren aanroepen. En als je toch niks meer te verliezen hebt, dan is dat te doen. En Mozes zegt, als ze dat doen, Heer, verhoor hem. En dat zal gebeuren, uiteraard. Zie? Kortom, al dit soort uitspraken zijn redelijk makkelijk te plaatsen. Voor wat Juda betreft, in elk geval. Maar dat komt omdat Juda natuurlijk als Israëlitisch volk herkenbaar gebleven is op een of andere wijze. En een soort Israëlitische, en althans een eigen identiteit bewaard heeft in de loop van de geschiedenis. Wij kijken er tegenaan, enzovoorts. Het is betrekkelijk allemaal, dat weet ik wel. Hoe Joods is het? En kun je ook altijd nog afvragen, maar dat doet nou weinig ter zake. Ze zijn in de loop van de geschiedenis te volgen. En ze zijn ook een van de belangrijke bewijzen voor de betrouwbaarheid van de Bijbel als zodanig. En ook van de Bijbelse historie. Want als die niet betrouwbaar zou zijn, blijf je altijd met de vraag zitten, maar waar komen die Joden dan vandaan? Wie zijn dat dan? Onuitroeibaar. Dat weten we zeker, want men heeft het vaak genoeg geprobeerd. Wat is daarmee? Nou ja, dat is omdat het dat volk is waar God een plan mee heeft. En het leuke van het verhaal is dat daarmee meteen ondergesneeuwd wordt dat God vandaag ook een plan uitwerkt, een deel van zijn plan. Maar hij doet het in het verborgene en daarom doet hij het ook niet via Juda. Maar via het andere deel van Israël, waarvan men in het algemeen zegt, voor zover het bestaat, is het zoek. En dat is het niet, maar men weet het gewoon niet. En men wil het ook niet weten trouwens. Hè? Men vindt het te moeilijk en weet ik veel. En men heeft uitgevonden dat het met onze persoonlijke zaligheid niks van doen heeft. En u weet, er is niks belangrijkers dan onze persoonlijke zaligheid. Ja. Dat vind ik zo verschrikkelijk naïeve gedachte, maar is wijdverbreid, hè? Ja, doe maar weer. In verband met andere stammen is het moeilijk. We hebben nog een paar minuten, dus ja, ik ga toch maar terug naar Genesis. Daar wordt het interessant overigens opnieuw, voor ons in elk geval. Omdat we van doen hebben vervolgens met een stam... met de stam Zebulon. En de aardigheid van Zebulon, genoemd in vers 13... in maar één versje hier... de aardigheid van Zebulon is dat... voor zover Zebulon aan te wijzen valt in onze dagen... wijst men naar Nederland. Daar is weinig twijfel over. Ja, er circuleert hier al een boekje. Ik ben er niet meer, geloof ik. Iemand heeft in de 70e jaren, of wanneer het maar was... daar is een boekje over geschreven. Nou, het is sterker, heeft er een film over gemaakt. Die hebben we ook nog. Zolang die dvd's houden... want ze houden niet lang, dvd's, zelf gebrande cd's... maar zolang ze houden, kunnen we ze nog reproduceren... en hebben we ook trouwens toestemming om ze te verspreiden. Maar het kan best zijn dat morgen het spul niet meer werkt... en niet meer leesbaar is, en dan houdt het op. Dus dan kan ik er ook niks aan doen. Ik geloof dat we nog een videoband hebben, maar ja... videobanden, op den duur sneeuwt het allemaal, hè? Ja, wordt ook niet beter. Nee. Het wordt allemaal niet beter. Hadden we nog maar gewoon grammofoonplaten, jongens en meisjes. En dan netjes behandelen? Fantastisch. Of gewoon tape. Ordinaire tape. Geweldig spul. Maar dat terzijde. Maar ik haal dat maar even aan. Niet voor de commercie, want dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar om aan te geven dat het toch bekende dingen zijn. En dat je er... Natuurlijk, je kunt er één versje aan wijden hier in Genesis 49. Je kunt er ook een heel boek over schrijven en een film over maken. Het is allemaal goed gedocumenteerd. Op allerlei manieren. Er staat trouwens, Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. En hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal zijn... Moeilijk hoor. Zijn zijde zal zijn naar Sidon. Hij heeft iets met de zee, het water, te maken. Dat weet je zo. Zelfs bij Sidon denk je nog aan water. Omdat het oude Bijbelse Sidon... dat ligt nou helemaal aan de zee. Hè? Dat is een havenstad altijd geweest. Net als Tyrus. In wat tegenwoordig Libanon heet. Maar dat even terzijde. Men heeft op grond van dit vers... wat geknoeid in de loop der tijd met het grondgebied... zoals dat in de Bijbel beschreven wordt... en zoals dat daar toegeschreven wordt aan Zebulon. Naar mijn beste weten... ik ga er niet gedetailleerd op in... want ik denk niet dat het noodzakelijk is. Naar mijn beste weten... grensde het gebied van Zebulon überhaupt niet aan de zee... Niet aan de Middellandse Zee en ook niet aan de Zee van Tiberias, dan wel het meer van Galilea. Het lag, Zebulon, lag wel in Galilea overigens. Maar het reikte niet tot aan het meer van Galilea. En dat is lastig omdat hier gesproken wordt over havens en zeeën en nog wat. En ook de uitspraken van Mozes in Deuteronomium 33 brengen het in verband met de zee. Ook met grote nadruk. Dus toen heeft men op de diverse kaartjes een beetje wat streepjes best zo getrokken... dat je het gebied van Zebulon toch een beetje uitrekt hier en daar... en dan toch zo'n stukje zo net naar de zee toe. Want ja, het staat in de Bijbel dat het aan de zee ligt. Ja, in Jozua staat dat het niet aan de zee ligt. Dus je hebt daar een probleem. En het probleem laat zich eenvoudig oplossen. Binnen Canaan, in het verleden, grensde het niet aan de zee. Maar deze profetie gaat ook niet over die periode. Dit gaat over de laatste dagen. En in die laatste dagen zou Zebulon dus aan de zee liggen. Sterker nog, aan de haven der zeeën heet het. Nou kan je haven ook gewoon met kusten vertalen of zo, hoor. Het blijft altijd een... Hebreeuws is nou eenmaal een beetje ruime taal. Dus vooruit maar weer. Maar het kan wat breder. Maar in ieder geval, het zou gelegen zijn aan de zeeën als zodanig. Het woord komt 7 keer in de Bijbel voor. En in de Statenvertaling altijd vertaald met haven. maar in de King James Version ook vertaald met shore of met coast. Kust. Het is dus een wat breder begrip in het gebruik in de Bijbel. De Statenvertalers zijn heel erg consistent geweest. Wij kennen dit woord haven trouwens ook. Het komt van het Hebreeuwse gof. Gof. En die aan het begin, dat is een geet. Maar die, als je die zacht, het is een zachte G. Die, als je hem erg zacht uitspreekt, wordt het een H. En je hoeft het in Zeeland maar eventjes te checken. Want daar verdwijnen die harde G's allemaal en worden H's. Hè? Bovendien, bij ons is het ook gebeurd. Want u herkent in ons woord haven, met een beetje moeite, toch heus wel het woord gof. Want of het nou een F of een V is, dat is in principe dezelfde klank. Hard of zacht. En die H of CH aan het begin is ook in principe dezelfde klank. De een is hard en of harder dan de andere. Enzovoorts. Hè. U zou het herkennen. U zou trouwens ook ons Nederlandse woord hof moeten herkennen. Dat komt in niet veel talen meer voor, dat woord, hof. Maar in het Nederlands wel. Wij kennen het zelfs in een heleboel verschillende toepassingen. Want we hebben van Eden een hof gemaakt. Ja, het had tuin moeten zijn. Maar vooruit, wij noemen het hof van Eden. En wij kennen het hof ook als de rechtbank. En we kennen het hof trouwens ook gewoon als het koninklijk huis. Aan het hof. En dan weet je precies welk hof bedoeld wordt. En dat is omdat het begrip hof toch de betekenis in zich heeft van een min of meer beschermde, een veilige plaats. Hebben u die? Kortom, de vertaling met kust is mooi, maar dan toch kust in de zin van een veilige kust. Een veilige kust. Vanaf de scheepvaart gezien is dat een tamelijk voor de hand liggend begrip. Dus toen maar weer. De vertaling met haven is dus ook goed, maar eigenlijk is dat meteen al hetzelfde woord. Kortom, Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. Nou ja, die is makkelijk. Want al ja, ik weet niet precies hoe het nu is, ik hou het niet bij. Maar in ieder geval decennia lang was de grootste haven ter wereld Rotterdam. Dat is niet altijd geweest. Maar voordat Rotterdam zo'n belangrijke plaats innam, was het Amsterdam. En dan ben je nog in Nederland. Trouwens, de hele wereldhandel, die hoofdzakelijk over zee ging omdat we nog geen treinen hadden uitgevonden, en vrachtauto's ook niet, was vanuit Nederland. En de rijkdom van, de spreekwoordelijke rijkdom van Amsterdam, met name in de Gouden Eeuw, is dankzij de wereldhandel. Alles ging via Amsterdam, een pakhuis in Amsterdam enzovoorts. Het werd daar ingekocht, werd daar opgeslagen en vandaar weer verkocht, en, wat het maar was. Later heeft Rotterdam dat overvleugeld. Mede omdat al die grote die schepen werden steeds groter en die hadden steeds meer moeite om Amsterdam te bereiken. En dan bleven ze voor Pampers liggen, weet u nog? Dat soort dingen. Toen hebben ze nog het Noord-Hollands Kanaal gegraven om niet voor Pampers te blijven liggen. En dat Noord-Hollands Kanaal was natuurlijk ook veel te smal en te lang. En toen maar weer. En toen hebben ze gauw de Nieuwe Waterweg gegraven bij Rotterdam. Want Rotterdam ligt natuurlijk ook een endland inwaarts. En in Rotterdam kon je ook alleen maar komen door om die Zuid-Hollandse eilanden heen te varen. Dat was nog een heel gedoe. Er zijn tijden geweest dat men zei om vanaf de Noordzee bij Rotterdam te komen. Het neemt net zoveel tijd als om van de kust bij Rotterdam naar Kaap de Goede Hoop te komen. Zoiets was dat. En dat gebeurde soms, want soms konden ze ook daar niet naar binnen bij slecht weer. Dan moesten ze wachten tot het wat rustiger werd en dat kon weken duren. Maar goed, toen hebben ze daar die Nieuwe Waterweg gegraven en daarna nog eens zo'n kanaal, hoe heet dat kanaal er ook alweer? Weet ik veel. Weet niet meer. Heel breed. In elk geval. Maar toen hebben, en daardoor is Rotterdam tot ontwikkeling gekomen ten koste van Amsterdam. Met voetballen is dat nooit gelukt overigens, maar met de wereldhandel wel. De uitvinding van de effectenbeurs, die stamt ook uit diezelfde tijd. En dat is Amsterdam. Dat was de norm voor heel de wereld. Dat is het ook eeuwen gebleven. Nu niet meer, maar dat is altijd zo geweest. Omdat het gaat over handel, oorspronkelijk. Nu al lang niet meer. U weet, effectenhandel, dat is eigenlijk gewoon maar een casino geworden. Dus een oorspronkelijke functie, als u mij vraagt, volkomen verloren. Maar goed, daar hoef ik niks over te zeggen verder. Maar het is wel wat hier staat dus ook. Hè. Er staat, Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen... en hij zal aan de haven der schepen... Dat is duidelijk, hè. Dat is niet alleen maar de kust. Dat is de haven der schepen wezen. En die schepen zijn geen pleziervaartuigen. Schepen, dat is transport. Van personen natuurlijk, maar in de eerste plaats van vracht. En datzelfde staat trouwens ook in Deuteronomium 33. Nog iets sterker als u mij vraagt. Deuteronomium 33 over Zebulon, dat is vers 18. Van Zebulon zeide hij, verheug u Zebulon over uw uittocht en Issachar over uw hutten. Zij zullen de volken tot een berg roepen, daar zullen zij offeranden der gerechtigheid offeren, want zij zullen de overvloed der zeeën zuigen. Opzuigen. Dat wil zeggen in zich opnemen. Zij zullen rijk worden van wat de zee hen biedt. Dat is wat het betekent. En dat is niet alleen visvangst, maar dat is gewoon zeevaart, uiteraard. Hè? Daar is Nederland in de tijd rijk aan geworden. Niet maar aan handel, maar aan de zeevaart enzovoorts. Hè? Handel in zichzelf, dat is geen mooi beroep. Het gaat erom dat men dingen van de ene plaats naar de andere verhandelt. En het is, handel is dus per definitie transport, dat zit daarbij in. En dat is altijd kenmerkend geweest voor de Nederlanden als zodanig. En hoewel, en daar hebben we het volgende keer nog wel over... hoewel heel wat stammen van Israël met nadruk in Nederland vertegenwoordigd zijn... omdat Nederland nou eenmaal een samenraapsel is... zoals trouwens de naam Zebulon feitelijk ook betekent... maar daar heb ik het volgende keer wel weer over... hoewel het een samenraapsel is, is men het erover eens dat Zebulon... dominant is, laat ik die uitdrukking nog maar weer een keer gebruiken... dat Zebulon dominant is in Nederland. En daarna ook trouwens in Zuid-Afrika. Maar u begrijpt dat daar nou eenmaal een groot contingent Nederlanders... in de tijd naartoe gegaan is. Hebben die nog tot zover? Dat staat gewoon in de Bijbel. En... het is nog gedetailleerder, maar die moet ik bewaren voor de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat wij mogen leren verstaan dat u niet laat varen het werk uw handen. En dat uw beloften, gedaan zo lang geleden, duizenden jaren geleden, dat u uw belofte inderdaad gestand doet... ook in onze dagen en zeker ook in de toekomst. Wij danken u dat we mogen uitzien naar de verschijning van die zoon van David... in kracht en heerlijkheid. Die zijn koninkrijk zal vestigen niet alleen maar over de eigen stam Juda... maar over alle stammen van Israël en van daaruit zelfs over alle volkeren. En dat in overeenstemming met wat de profeten van ouds hebben geprofeteerd. Wij danken u dat wij reeds nu... u mogen kennen en deel hebben aan die zegeningen van dat nieuwe verbond. En dat u ons roept uit deze nog steeds duistere en ook vijandige wereld... om eerstelingen te zijn van uw koninkrijk. Om deel te hebben aan uw heerlijkheid straks in uw wederkomst. Om betrokken te zijn ook in dit werk tot opbouw van uw koninkrijk... als dat eenmaal zover is. En vandaag mogen wij leven aan uw hand... mogen vertrouwen op uw hulp. Mogen we in vrijmoedigheid tot u naderen... en ons bezighouden met deze dingen die haast geschieden moeten. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om u te vragen... wees u ons nabij. En verheerlijk uw naam in ons. Om Christus wil. Amen.